Eigenlijk waren wij in 2 Thessalonicenzen 2, waar gezegd wordt dat de dag des Heren niet komt, tenzij dat eerst de afval, gekomen zij. En dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Het zijn 2 dingen die in één adem genoemd worden, omdat ze natuurlijk ook rechtstreeks met elkaar te maken hebben. Die afval die komt is inderdaad het gevolg van de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs. De uitdrukking hier is niet zozeer de verwijzing naar de vorst die komen zal, zoals dat bijvoorbeeld in Daniel 9 heet. Maar het is de verwijzing naar de openbaring van Satan zelf op aarde, nadat hij uit de hemel geworpen is. In dat verband zijn wij vorige keer terechtgekomen in Daniel hoofdstuk 8. In de eerste plaats dan, omdat daar die afval tamelijk uitgebreid beschreven wordt. In een profetie die weliswaar een toepassing, vervulling zou de Bijbel zelf zeggen overigens, een toepassing gehad heeft in de dagen van Antiochus Epiphanes. Ik noem hem altijd Epi, dat vind ik altijd makkelijker. We hadden een leraar op school, die had het altijd over Nappi en Neppi en Epi. Nappi, dat is Napoleon. En Neppi, dat is Nebuchadnezzar. En Epi is Antiochus Epiphanes. Maar goed, had je ook nog Atje natuurlijk, maar dat was die van iets recentere datum. Dus laat maar zitten. Maar zo blijven die namen me in ieder geval bij. Daniel 8 dus, waar gesproken wordt over het Heer des Hemels dat in de afval wordt overgegeven. En in de verklaring wordt simpelweg gezegd dat het inderdaad gaat om Israël, dan wel een Joodse staat. Dat wordt overgegeven aan of geworpen wordt in een bepaalde vorm van afgoderij, in plaats van hun eigen traditionele religie, die hier wat onderkoeld wordt aangeduid als het gedurige, of eventueel als het gedurig offer. Want ja, Jehovah had daar ook al niet zoveel mee te maken, natuurlijk. En op die wijze wordt het dus ook niet beschreven. Maar vanuit Daniel 8 zijn we nog een hoofdstukje verder teruggegaan, omdat daar die dingen feitelijk al aangekondigd worden. Dus het probleem van het profetisch woord zeg ik altijd, en daarnaast, dat is ook het gemak van het profetisch woord, het probleem is dat men schrift met schrift moet vergelijken en het gemak is dat je dan dus alleen nog maar een Bijbel nodig hebt. Zo is het ook, de schrift verklaart zichzelf. Maar die afval die in Daniel 8 beschreven wordt, vinden we feitelijk ook al in Daniel 7. Waar we in het algemeen een overzicht vinden van de wereldrijken die sinds de dagen van Daniel zouden passeren. Tot op de komst van definitief het Messiaanse Rijk. Zoals we dat trouwens ook vinden in Daniel 2 in het beeld van Nebukadnezar. Tot en met de 10 tenen en dan het koninkrijk van de steen. Want zo noem ik het altijd maar voor het gemak. De uitdrukking heb ik weer uit andere kringen overgenomen hebben, waar men spreekt over het stenen koninkrijk. Dat vind ik toch wel een aardige en bijbels verantwoorde uitdrukking, dus ik gebruik hem ook maar. Maar goed, in Daniel 7 kwamen wij terecht bij die 4 dieren die achtereenvolgens uit de zee, zeg maar de volkerenzee, omhoog komen. Terwijl de zee woeste keer gaat overigens, want zo gebeurt dat natuurlijk. Want in de chaos ontstaat altijd weer het een of andere rijk. Rijken worden uitgebeeld als een leeuw, een beer, een luipaard en daarna een zeer schrikkelijk dier, gruwelijk en zeer sterk. Ik ben in vers 7. Gruwelijk, zeer sterk en het had grote ijzeren tanden. En het at en verbrijzelde en vertrat het overblijfsel, of gewoon het overige, het vertrat het overige met zijn voeten. En het overige wordt hier niet specifiek verder beschreven, maar dat komt later wel. Het vertrad het overige met zijn voeten en het was verscheiden van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. Het is duidelijk herkenbaar, mede omdat het gewoon de reeks volgt, als het Romeinse Rijk. Dat ijzeren van de tanden is ook al een goede aanwijzing natuurlijk. En verder valt het ook te herkennen doordat inderdaad het Romeinse Rijk anders was dan de voorgaande 3 rijken. Het Romeinse Rijk namelijk had niet de stad Babel als hoofdstad, namelijk op geen enkele wijze. En het valt dus eigenlijk een beetje buiten de normale reeks. Gedurende de dagen van het Romeinse Rijk was Babel verborgen, als je het zo mag zeggen, en dat mag denk ik wel, omdat we de term verborgenheid der ongerechtigheid in zo'n verband inderdaad tegenkomen in 2 Thessalonicenzen 2, waar we later wel weer terugkeren natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat we hier vinden dat Romeinse Rijk uitgebeeld en daarna staat er en het had 10 hoornen. En dat geeft mij de gelegenheid om er weer een keer op terug te komen. De traditionele verklaring is gewoonlijk dat het Romeinse Rijk voortbestaat totdat het zich verdeelt, een beetje vanzelf, in 10 verschillende staten. Ik moet u zeggen, het is andersom natuurlijk. Die 10 staten zijn niet de verdeling van iets. Die 10 staten vormen namelijk een eenheid. Die 10 zijn er en die verbinden zich met elkaar, want dat is wat werkelijk daarover gezegd wordt in Openbaring. Het is niet zozeer een uitsplitsing, maar integendeel, het is andersom. De 10 worden 1 en niet de 1 worden 10. Begrijp je me goed? En ik zal het vorige keer ook wel gezegd hebben. Wanneer wij niet meer hebben dan de oud-testamentische profetieën, dan zouden wij tot de gedachte kunnen koesteren dat Romeinse Rijk inderdaad het laatste wereldrijk is uit de reeks. Want na dat Romeinse Rijk komt er immers niks meer. Je hebt dat vierde dier. Dat vierde dier heeft op een gegeven moment 10 hoornen. Dat verschijnsel kwamen we al eerder tegen hoe dat gaat. Een beest en de knecht heeft 1 hoorn en dan 4 hoornen. Dat was in Daniel 8. De geitenbok, weet u nog, toen het over het Macedonische Rijk ging. Het Rijk van Alexander de Grote. Kortom, als we niet anders weten, zouden we denken, het blijft het Romeinse Rijk tot het eind aan toe, want er staat vervolgens, het had 10 hoornen en uit Daniel 2, via de 10 tenen, weten wij dat dat dus toch de laatste fase is van al die heidense rijken, want de steen uitbeeldend het koninkrijk van Christus viel primair op de 10 tenen van het beeld. Heb je dat? Tot eind aan toe is het de sprake van die 10. Weliswaar in samenhang met elkaar, dus in een soort confederatie zoals dat heet, maar niettemin zijn die 10. Er staat dan nog wel in vers 8, ik nam 8 op de hoornen. Brengt me altijd in verwarring als ik het lees. Ja. Vers 8, ik nam 8 op de hoornen. En ziet een andere kleine hoorn en 3 kwam op en 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt. Dus er waren er 10 en toen vielen er 3 uit en ik nam er 8 op en toen waren er nog, ik vind het altijd een verwarrend vers. Maar goed.
Kennis in dienst al, hè? Geef 8.
Geef 8, ja, we hadden er maar 7, toch of niet? Nou goed. Ik nam 8 op de hoornen en ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde en 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor diezelfde en ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en de mond grote dingen sprekende. Begrijp je me goed? Uit Daniel 2 blijkt dat de 10 blijven tot het eind aan toe. Uit Openbaring 13 en zeker Openbaring 17, wat ik nou nog niet op wil zoeken, blijkt ook dat die 10 gewoon blijven tot het eind aan toe. En dus kun je dit nooit interpreteren als er waren 10 staten, maar 3 ervan werden totaal vernietigd. Dat kan niet, want dan heb je er maar 7 over. Dat kan niet, ze zouden alle 10 tot het einde aan toe blijven. Dus dat betekent het niet. Wat het wel betekent gewoon, is dat die ene hoorn die tussen de 10 opkomt, die 3 staten als het ware met geweld aan zich onderwerpt. En de anderen sluiten zich er dan vanzelfsprekend bij aan, want die voelen erbij hangen, zal ik maar zeggen. Ik dacht ook dat het er later staat in dit hoofdstuk. Nou, als dat zo is, kom ik het vanzelf tegen, dus ik hoef het verder niet toe te lichten. Maar de gedachte is, en in Openbaring 7 die staat dat ook uitgebreid, er zijn die 10, maar die 10 samen geven hun macht over aan 1. Alleen heet het daar dan 1 beest, in het visioen daar. En hier zou het dan moeten zijn aan die ene hoorn. Daar gaat het maar om. Je hebt die 10 staten, maar ze worden alle 10 onderworpen aan die ene. De 10 hoornen of koninkrijken gaan samen 1 koninkrijk vormen. 3 daarvan doen dat kennelijk niet vrijwillig en de andere 7 kennelijk wel. Maar niettemin doen ze het alle 10. En daar gaat het maar om. En als je hem zo leest, is het in overeenstemming met alle andere schriftplaatsen die hier verband mee houden. En ik heb nog nooit wat beters gelezen, ik ben nog nooit wat beters tegengekomen, dus ik houd het hier maar op. En daarna staat er, vers 9, dit zag ik totdat de tronen gezet werden. En de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de wol en het haar zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuur, vonkende, zelfs raderen een brandend vuur. En het gericht werd hem gegeven en de boeken werden geopend en zo verder en zo verder. Ik bedoel alleen maar te zeggen, wat we lezen is dat hier dat koninkrijk over de volken en de aarde overgaat naar de Heer Jezus Christus. Dat is wat hier gebeurt. Je komt tot en met die 10 hoorns, nou ja, daartussen komt er nog één op, vooruit dan. Maar het is verder het einde van het verhaal, want daarna komt in Daniel 2 die steen zonder handen afgehouden. En hier in Daniel 7 komt de oude van dagen dan wel de zoon des mensen uit vers 13. Einde van het verhaal. En als je dus hier de dieren telt, dan tel je er 4, 3 benoemd en 1 zonder naam. En je legt ze naast de reeks die wij elders kennen. Dan krijg je dus het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Grieks-Macedonische Rijk en het Romeinse Rijk. En dat is het dan. En dan komt de Messias. Meer niet. En toch is het niet zo. Waarom niet? Omdat we nader commentaar hebben op deze profetie later in het Nieuwe Testament. Is deze profetie dan niet correct? Ja, hij is wel correct, maar hij is niet volledig. En dan zijn we weer terug bij Petrus. Men zou schrift met schrift moeten vergelijken. Of terug, nog verder terug bij Mozes. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En daarna bij Paulus. Maar God heeft ons de verborgenheid van zijn wil geopenbaard. En zo verder. Dat wil zeggen, aan die oud-testamentische profetieën ontbreekt iets. Nou ja, ontbreekt iets. Begrijp je me goed? Als men ergens verslag van doet, ontbreekt er altijd iets. Ik kan nog zo'n uitgebreid verslag geven van deze samenkomst, bij wijze van spreken, later. Maar daar komt waarschijnlijk toch niet in voor wat voor schilderijen of wat is het. Nou goed, wat er aan de muur hing. Misschien komt er wel in voor wie er allemaal waren. Misschien komt er zelfs in voor wie er niet waren, maar dan heb ik wel erg veel papier nodig. Maar, nou ja, goed. En als men daar naar mij zou vragen, maar welke vorm hadden de lampen die daar waren? Of ze zouden me vragen, waren dat plafondiers of hingen ze van het plafond naar beneden? Dan zou ik dat niet kunnen vertellen. Dat komt ook in het verslag niet voor, omdat ik het volstrekt onbelangrijk vind. Dus compleet is een verslag nooit. En van een profetie hoef je ook niet te verwachten dat die compleet is. Het wordt nooit compleet. Het enige is dat wij aan de hand van het Nieuwe Testament vaststellen dat er hier en daar in die Oud-Testamentische profetie dan toch wat nader commentaar gewenst is. En waarom dat zo is, dan laat ik het andersom zeggen dan. Waarom er wat ontbreekt aan deze profetie, iets wat we in het Nieuwe Testament dan wel geopenbaard krijgen, is heel simpel. Dat is ook altijd hetzelfde verhaal. Het verhaal is dat de ongelovigen in de tijd bij de komst van de Messias helemaal niet hoefden te weten dat het nog de tijd van de vijgen niet was. Maar ja, ik heb gisteren over de vijgenboom gesproken, broeder, dus dan krijg ik dit soort kortsluitingen. U weet wel, hij zocht aan de boom, zaten wel bladeren aan, maar geen vrucht. Maar het was ook de tijd van de vijgen niet, staat er laconiek bij. Ik was meestal een lach uit als ik zoiets lees. Het was de tijd van de vijgen niet. Dat denk ik altijd, is voel voor theologen. Waarom zocht hij het dan? Ja. Maar goed, het punt is gewoon, Israël zou tot geloof moeten komen. Maar u en ik, wij wisten uit het Oude Testament eigenlijk al, maar het is voor ons nu makkelijk praten, dat ze niet tot geloof zouden komen. Maar God had wel een compleet plan waarin dat ongeloof van het Joodse volk was opgenomen. Maar heeft hij niet van tevoren geopenbaard, want mensen zijn nou eenmaal tamelijk dom. Nou ja, goed, ze zijn intelligent, maar dikwijls lang niet intelligent genoeg. Dus dan kunnen ze weer het verschil niet, kunnen ze het verschil niet vatten tussen de voorkennis Gods en de wil Gods. Dat soort dingen, daar hebben we het zaterdag over, in Bolsward onder andere dan. Men weet het verschil niet, weet u. En dan in ieder geval, men zou in de dagen van de Heer Jezus niet kunnen zeggen, begrijp me goed, er zouden passeren wereldrijken tot en met het Romeinse Rijk, Maar daarna zou nog komen een Tien Statenbond en daarna zou nog komen het Rijk van de Antichrist. En wij leven pas in de dagen van het Romeinse Rijk, dus de Messias en zijn Rijk komt nog lang niet. Dat konden ze niet zeggen. Met als conclusie bijvoorbeeld, en dus kan dit de Messias niet zijn. Daar was geen Bijbelse grond voor. Zie? En dat is waarom het ook niet vermeld wordt. Naar Oud Testamentische systematiek tel je ook nooit verder dan tot 5. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu bedoel. U weet wel, zo'n bedelingen, hè? Tot de 4, dat is dan de wet. Maar je leest toch ook in het Oude Testament dat de wet vervangen zou worden door het Nieuwe Verbond. Een eeuwig verbond des vredes. De wet zou beëindigd worden door de dood en opstanding van de Heer Jezus. Nou ja, als je dat erin leest ben je al heel ver. Maar niettemin, wat je in ieder geval leest is, de Heer zou een nieuw verbond sluiten met het volk ter vervanging van het verbond van de wet. Jeremia 31. Zie? Dus je telt niet verder dan 5. Je hebt de 4 gehad en dan komt het eeuwige Messiaanse Rijk. Sommige protestantse, zelfs christelijke, zelfs protestantse theologen kunnen ook niet verder tellen dan zo. Eerst de komst van Christus en daarna brak het koninkrijk aan. En daarna wordt het wat knoeien met die kwestie van die 1000 jaren natuurlijk. Maar goed, maar zo tel maar 4, 5, dat is de hele hand vol. De 4 van de zichtbare wereld tegenover die 5e, die 1 dus eigenlijk van die onzienlijke werelden, van de genade enzovoort. Dan is het verhaal compleet. En het is ook zo eigenlijk. Want bij de opstanding van Christus is het eeuwige koninkrijk van Christus begonnen. Dat is ook zo. Maar daarna leren wij dat de nieuwtestamentische tijd dan toch ook nog tot aan de jongste dag onderscheid kent tussen 3 verschillende bedelingen. Namelijk de bedeling van de verborgenheid, de bedeling van de volheid der tijden en dan ook nog het 1000-jarig rijk. Met opzet gebruik ik de termen nou niet al te nauwkeurig, want daar gaat het me nou verder niet om. Maar in het Nieuwe Testament wordt alsnog het een en ander als het ware ingevoegd. Begrijp je me goed? Ik sta 100% achter die uitdrukking ingevoegd. Zelfs achter de uitdrukking van, met betrekking tot een ingevoegde bedeling of een tussengeschoven periode. Mijn vader gebruikte die term. Ik sta er ook helemaal achter. Zolang het maar niet betekent, en dat betekent het niet, dat God gedacht heeft van nou, ik stel het een en ander maar uit, laat ik eerst maar eens wat anders gaan doen. God heeft zijn plan niet aangepast. Maar je kunt onze tegenwoordige tijd voorstellen als een intermezzo, heet zoiets. Een onderbreking. En de Bijbel noemt het ook zo. Ook in het Oude Testament wordt het zelfs al zo genoemd. Een breuk. Peres. De breuken. Enzovoorts. Nou goed, diezelfde breuk die hoort ook hier in Daniël 7 te zitten. Net als in Daniël 8, daar hebben we het over gehad. Dus daar kom ik nou maar niet op terug. Maar hier ook. Als namelijk het Nieuwe Testament commentaar geeft, alsnog op deze profetie, in de dagen dat inderdaad deze tussengeschoven bedeling, om zo te zeggen, dus maar weer, is aangebroken. Als het Nieuwe Testament commentaar geeft in de dagen dat de gemeenterecht gebouwd wordt uit de heidenen, alvorens de Heer zijn troon in Jeruzalem zou herstellen met de woorden van Jacobus, dan krijgen wij het boek Openbaring onder andere toegeschoven. En daar wordt uiteengezet dat de werkelijke reeks van wereldrijken toch wat groter is dan wat hier in Daniël naar voren wordt gebracht. En dan blijken die 10 hoornen op dit beest niet de voortzetting of een verdeling te zijn van het Romeinse Rijk, maar gewoon, zij worden geacht een volgend rijk te zijn met een apart rugnummer. Volgnummer heet dat trouwens dan. En zo sterk dat zelfs die ene hoorn die tussen de 10 verschijnt ook nog een apart nummer krijgt. Ja. Dat maakt het er niet eenvoudiger op, maar in Openbaring gebeurt dat. In, aan de hand van wat erbij staat, begrijpen we dan toch dat de reeks telt tot 7 en dan komt het koninkrijk van Christus. Alleen in de tijd dat het 7e wereldrijk er is, dan komt er van die 10, wordt de macht van die 10 overgegeven aan die ene. Dan blijven dus nog steeds die 10, maar die ene wordt dan nummer 8 genoemd, omdat die wat later kwam enzovoorts. Dat kan allemaal. Dat maakt het niet zo eenvoudig om het schematisch weer te geven. Het is maar niet gewoon een rijtje, maar niettemin, de Bijbel stelt het ons zo voor en we moeten er gewoon een beetje moeite voor doen om het te begrijpen. En zo moeilijk is het nou ook weer niet, hè? Nou goed. En nu ik hier toch, hierover praat, ik moet er altijd iets bij zeggen, ik weet nooit wanneer, maar dat doe ik nu dan maar even. De Israëlieten zouden dan misschien, de Joden zouden dan misschien, naar aanleiding van Daniel 7 en Daniel 2, nog gezegd kunnen hebben, maar voordat de Messias komt, moeten toch eerst nog die 10 staten zijn, want er waren toch 10 van het beeld in Daniel 2. Ik kan het niet laten, bedoel, dat moet altijd één keer doen.
Van dan was de afkomst.
Nee. Er waren toch die 10 tenen van dat beeld. En er waren toch die 10 hoornen op dat beest. Hè? Kijk, en de conclusie die ik daaruit trek is een hele simpele. Die 10 waren er niet in de dagen van de Heer Jezus. Hetgeen simpelweg betekent dat blijkbaar, want het is mijn conclusie, dat blijkbaar die 10 statenbond pas tot stand komt na de verschijning van de Messias. Heb je die? In de dagen van Handelingen was de Messias verschenen, maar de Joden zeiden, we willen die niet als Messias, enzovoorts. Maar als men gezegd zou hebben, er moeten nog meer rijken komen dan het Romeinse, dan zou men gezegd hebben, nee, Daniel 7 telt niet verder dan het Romeinse. En daarna zouden ze misschien gezegd hebben, zal wel niemand geweest zijn hoor, want ze bestudeerden wel de Talmud, maar niet de Bijbel. Zou misschien iemand gezegd hebben van, ja, maar die 10 statenbond moet eerst nog komen. Dan is het simpele antwoord, nee, die komt pas nadat de Messias gekomen is. Die 10 tenen zijn er, bovendien die 10 tenen is het helemaal het uiterste van dat beeld, weet je nog. Dat heet het uiterste, extremities, hè? Dat is voor je tenen, heet het extremities. Nou goed, maar helemaal het uiterste van je tenen, dat is vet zwollen, maar dat doet er nou niet toe. Maar helemaal het einde van je...
Je komt helemaal uit je tenen.
Die speelt ook piano. Die heet vets, ik weet niet waarom. Maar in ieder geval heeft er niks mee te maken. De 10 tenen zijn het uiterste. Huh? Die schenkelen waren al ijzer vermengd met modderig leem, hoor. Die 10 tenen komt helemaal aan het eind. Dus ik stel me dat zo voor, dat die steen zonder handen al losgehouden was, voordat die 10 tenen er maar waren. En tegen dat die 10 tenen er waren, viel die steen erop. Zoiets, als u begrijpt wat ik bedoel. Eerst dus al, is daar de Messias? Vraag me niet waar, ik bedoel niet meteen hier op aarde, maar eerst is er de Messias, en dan pas ontstaat kennelijk die 10 statenbond. Want anders had die 10 statenbond er moeten zijn uiterlijk in de dagen van Handelingen. Of een voorvervulling ervan. 10 statenbond die dan weer verdwijnt, omdat het toch weer niks wordt, enzovoort. Maar die was er niet. En dus betekent het vervolgens dat wij die 10 statenbond dus ook niet hoeven te verwachten in onze dagen. Zelfs niet in de 70ste week van Daniel, maar pas daarna. Hebben die... Na de verschijning van de Heer op de Olijfberg, na de bekering van Israël, na de verdrukking van die dagen, na de verduistering van zon, maan en sterren. Dat ligt trouwens ook voor de hand, want in de 70ste week houdt de duivel, dan wel de antichrist, zich bezig met de Joodse staat, met Jeruzalem. Voor het 10 statenbond heeft hij kennelijk nog geen belangstelling, hij begint bij Israël uiteraard. Maar nadat aan het eind van de 70ste week Israël verwoest is geworden, vernietigd, eindelijk, richt hij zich vanzelfsprekend op die volkeren daar in het Midden-Oosten, die andere afstammelingen van Abraham, om zo te zeggen. En daaruit ontstaat dan die 10 statenbond, maar dat is pas na de 70ste week. En nu ik dat weer gezegd heb, zeg ik er nog maar wat bij. Er is in Daniel 9 sprake van een vorst die komen zal, die met de velen een verbond zou sluiten, weet u nog, hetgeen de 70ste week inluidt. Maar de vraag is, ik zal het misschien ook wel gezegd hebben, maar het is altijd moeilijk te formuleren. De vraag is of die figuur dan al vorst is. Als u begrijpt wat ik bedoel. De vraag is of hij dan al staat aan het hoofd van een 10 statenbond, dan wel een wereldrijk van die dagen. Want het kan heel goed dat dat pas later gebeurt. Het is dezelfde man, dus maakt het niks uit. Ze zullen een vorst sluiten met een vorst die komen zal. Of de vorst die komen zal met de velen van de Joodse staat een verbond sluiten. Maar of hij dan al is wie hij zijn zal, ja, dat hoeft niet. En het lijkt mij dus ook niet zo te zijn. Zie? Dus ik verwacht eigenlijk Al jaren verwacht ik dat de Joodse staat een verbond zal sluiten met de een of andere Palestijn. Omdat dat nou eenmaal, de Palestijnen nou eenmaal de eerste tegenstander zijn. En een claim leggen op Jeruzalem. Het gaat immers om een verbond met betrekking tot Jeruzalem. Maar ik verwacht dat diezelfde figuur niet alleen de 70ste week overleeft. Maar goed, maar ik verwacht dat hij dat overleeft. Maar dat hij pas daarna aan het hoofd komt te staan. Nou, ook niet meteen. Maar pas daarna aan het hoofd komt te staan van die 10 staten. En daarmee komt tot de oprichting van een wereldrijk. Dan kan je meteen dus de Saddam Hussein afschrijven en Bin Laden ook. En zelfs hoeft het nog niet zo te zijn dat het dezelfde man is. Want in de praktijk gaat het ook niet om één persoon. Het gaat om de functie altijd. Dat wil zeggen, de Joodse staat sluit een verbond met de Palestijnen of met de leider der Palestijnen. Maar het kan best zijn dat hij ook omkomt in de grote verdrukking. Zou heel goed kunnen, zo is ook te verdedigen. Maar ja, dan krijgt hij wel een opvolger. Daarna. En uit die Palestijnen komt dan zijn opvolger voor. En die wordt dan hoofd van het laatste wereldrijk. Wie zal het zeggen? Maar langs die lijn verwacht ik het eigenlijk. Alleen dat die man het niet in zijn eentje redt. En dat er dus wel wat meer beweging moet zitten in die volkeren daar. De Arabische wereld. In dat gebied dus dat voorheen deel uitmaakte van het Rijk van Alexander de Grote. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat is ook wat we natuurlijk zien gebeuren in onze dagen. Nou goed, ik probeer weer de draad op te nemen in Daniël 7. Tenzij iemand een dringende vraag heeft, natuurlijk, dat kan altijd, hè. Neem ik hem weer op in vers 8. Ik nam 8 op de hoorn en ziet een andere kleine hoorn kwam op tussen de zaal. En kleine, maar ik kwam wel op ertussen. En dat lijkt me een goede beschrijving van bijvoorbeeld een leider der Palestijnen. Dus niet meteen iemand met politieke macht en met grondgebied. En als hij het al heeft, is het een heel klein beetje. Want het is maar een heel klein beetje, hoor. Dat de Westoever, de Gaza-strook en hoe het maar heten mag. Een stukje Oud-Jeruzalem. Is ook zoveel niet. Maar, er is een kleine hoorn. Kwam op tussen dezelfde. Maar hij werd wel degelijk groot, hè. Zoals het elders ook lezen. Hij kwam op tussen dezelfde. En 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen. En een mond grote dingen sprekende. Wat je hier leest is dus de opkomst van die vorst die komen zal. Waarover we in Daniël 8 gelezen hebben. Komen er nou echt niet op terug. Hij wordt alleen daar beschreven als voortkomend uit het Grieks-Macedonische Rijk. En het is niet noodzakelijk in strijd met elkaar uiteraard, hè. Gaat uiteindelijk toch om hetzelfde rijk. Dat is wat. Maar het gaat om wat in Daniël 9 dan heet, een vorst die komen zal, die ene. En als je deze hoofdstukken gelezen hebt, hoofdstuk 7 en 8, is dat in Daniël 9, vers 26 en 27 duidelijk genoeg. Vorst die komen zal, dat moet die hoorn zijn uit Daniël 7. Of het moet die hoorn zijn uit Daniël 8, maar het is dezelfde uiteraard. Eentje, één figuur. Wat hier ontbreekt, is dat er 2 van die figuren zouden zijn. En dat lezen wij in Openbaring. Waar het in Openbaring 13 gaat over die 2 beesten, weet je wel. 1 beschreven als afkomstig uit de zee en 1 als afkomstig uit het land. Waarvan ik ook vorige keer gezegd heb, en ik blijf dat steeds herhalen. De eerste die daar genoemd wordt, is gelijk een pardel. Moet ik dus vorige keer aangehaald hebben. Is gewoon een mens die aan de macht komt. Maar die zijn macht krijgt van de draak, staat erbij. Maar in de praktijk krijgt hij zijn macht van het tweede beest uit Openbaring 13. Die daar beschreven wordt als een valse profeet. Wel, die figuur, dat is gewoon de antichrist, dat is de duivel die op aarde geworpen is. Maar die figuur vind je in Daniël niet beschreven. Men heeft hem er wel in gezocht, men heeft hem erin willen leggen. Ik kan u zo een rijtje van namen geven van mensen die dan in Daniël 7 of in Daniël 8 of in Daniël 11, sommigen in Daniël 9, die hoorn aanwijzen of een figuur of een naam aanwijzen. Zeggen, ja, maar dat is die andere. En ik lees het na en ik kom nooit tot die conclusie. Ik kom hem gewoon niet tegen. Ik kom maar 1 man tegen in Daniël. En binnen het kader van alle oud-testamentische profetie heb ik geen reden om eraan te twijfelen dat er inderdaad een man is, een mens. Namelijk voortkomend uit Abraham, Ismael, Esau, Amalek, Agag, Haman. Maar in ieder geval uit die lijn. En dus uit de Arabische wereld. Gewoon een mens. Verder niks aan de hand. Waarom vinden we die andere hier dan niet? Wel, dat zal ik u zeggen. Die andere is gewoon de duivel zelf. Maar de overwinning op de duivel als zodanig wordt niet definitief in het Oude Testament beschreven. Maakt namelijk deel uit van de verborgenheid. Om een voor de hand liggende reden. De essentie van het heilsplan Gods namelijk wordt in het Oude Testament verborgen gehouden. U weet wel. Onder het motto van 1 Thessalonicenzen 2. Indien de oversten deze wereld. Noemen ze een overste deze wereld?
De overste.
Zeg ik 1 Thessalonicenzen 2, dat is fout. Het moest in 1 Korinthe 2 uiteraard. Hè? Sorry. 1 Korinthe 2. De Satan zelf, daar moet je het eerst aan denken. Maar goed. Verborgenheid welke de oversten deze wereld niet gekend hebben en zo verder. Want indien ze die verborgenheid gekend hadden, zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Niet omdat ze dan ineens vriendjes met hem geworden waren, maar uit vijandigheid zouden ze hem niet gekruist hebben. Uit vijandigheid zouden ze hem in leven gehouden hebben, voor zover dat mogelijk zou geweest zijn. Omdat hij juist door de dood, ik bedoel door zijn dood heen, ze niet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Hebreeën 2. Hebben jullie? Dus dat wordt niet verteld. Nou ja, we hebben de uitspraak over het zaad der vrouw, dat het zaad der slang de kop zou vermorzelen. Wij weten dat onder die slang uitsluitend verstaan moet worden de duivel zelf. Maar wij weten ook dat er talloze verklaringen in omloop zijn waarbij het niet gaat om de duivel zelf. Er worden abstracte begrippen ingevuld voor die slang. En ik kan er zelfs niet gewoon letterlijk interpreteren. Zoals ik al een oordeel over de slang. Maar dat zou de Heer doen. Omdat hij zich zo lelijk gedragen had. In de hof. Enzovoorts. Wij geloven dat het de duivel is. Maar ja, dat is allemaal achteraf natuurlijk. Hè? En daar gaat het om. Dat is allemaal achteraf. En als je de duivel... Stel, bovendien, je komt die twee figuren uit Openbaring wel tegen. Bijvoorbeeld in Daniel, maar hoe heette ze ook alweer? De smid en zijn werkmeester of zoiets. Die namen willen me nou niet binnen schieten. Maar ze worden inderdaad alle twee op een rij genoemd. Maar met een cryptische aanduiding. Je weet dan niet, je kunt niet met zekerheid zeggen, het is dit of het is dat. Wij kunnen het wel, omdat we het boek Openbaring kennen. Met name Openbaring 13. Zie je? Maar het blijft zo, zonder het Nieuwe Testament hebben wij die gegevens niet, weten we het niet. Toch, in het licht van Openbaring 13 kom ik hier wel degelijk ze allebei tegen. Namelijk als er staat, er kwam een hoorn op, dat is die ene. Die kennen we, dat is die mens in elk geval, daar is ook niet schijnzinnigs aan. De strijd met Amalek van geslacht tot geslacht, dus het moet iemand uit Amalek zijn. Maar als er dan staat en ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende, dan weet ik vanwege wat er in Openbaring 13 staat ineens dat die ogen en die mond, dat is die andere. Heb je dat? Dat is symboliek. De hoorn zelf is die ene, die vos die komen zal, eerste beest uit Openbaring 13, en die ogen en die mond, dat is het tweede beest uit Openbaring 13. De valse profeet, of gewoon de antichrist, of gewoon de duivel. Degene die hier dan op aarde rondloopt en inderdaad grote dingen spreekt. De komende wereldleraar, of hoe noem je hem? Gewoon valse profeet, dus. Zie? En ik zoek u toch maar even Openbaring 13 op. Ik wacht er altijd mee, want ja, je kunt zo moeilijk twee hoofdstukken tegelijk bespreken. En toch moet het eigenlijk. Of zelfs 3 of 4. Maar in Openbaring 13 vind je dat eerste beest, een pardel gelijk. Hetgeen de verwijzing is naar dat Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, met opnieuw Babel als hoofdstad. Want zo was het bij Alexander de Grote en zo zal het in de toekomst zijn. Maar van hem staat in vers 2. En de draak, dat is toch de duivel. Dat was tenminste zo in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 12. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Maar in vers 5 staat daarover, en hetzelfde, dat wil zeggen aan hetzelfde, het beest namelijk, aan hetzelfde werd een mond gegeven. Die had hij dus eerst niet, en later wel, en die mond die sprak grote dingen. Godslasteringen staat er ook achter, dat is vers 5. Nou, u begrijpt dat je zo'n vers moet lezen inderdaad naast Daniël 7, vers 8. Een hoorn heeft hij daar, eerste beest. En ziet in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Dat kan toch niet missen? Grote dingen sprak hij. Het is precies dezelfde uitdrukking. Al is het een dan Hebreeuws, als het dat is of Aramees. En de ander is Grieks van het Nieuwe Testament. Maar voor de rest is het dezelfde uitdrukking. Maar Openbaring zegt het iets subtieler. Namelijk, hem werd een mond gegeven. Zie je? En daarna lezen wij alsnog over dat tweede beest, in vers 11 van Openbaring 13. Het had twee hoornen des lams gelijk en het sprak als de draak. Daar heb je de spreker. Daar heb je die mond dus die grote dingen spreekt. Ja, het blijft symboliek en we gaan er niet alle dagen mee om, meestal. Dus ja, we moeten er toch maar aan wennen. Zo zit het nou eenmaal. Maar wat in dus Daniël 7 heet, ogen en een mond, dat is gewoon dat tweede beest uit Openbaring 13. Dat kan trouwens moeilijk missen, want ogen, daarvan staat ergens, ik weet niet meer zo gauw waar, maar staat ergens zwart op wit in de Bijbel, dat ogen in de symboliek uitbeelding zijn van geestelijke dingen, van abstracties, van geestelijke dingen. Normaal onzienlijke dingen namelijk. Omdat je dan in zo'n visioen krijgt, is ogen. Zo heb je raderen vol met ogen enzovoort. En cherubim vol met ogen van voren en van achteren enzovoort. Of ogen van binnen en van buiten. Maar in ieder geval drukt uit dat de dingen die daar beschreven worden geestelijk zijn. Zuiver abstract. Dat is wat het is. En hier is dat uiteraard ook zo. Het wil inderdaad zeggen dat er iets bijzonders, iets geestelijks is aan die vorst die komen zal. Er zit een aspect aan dat zich normaal gesproken onttrekt aan de zienlijke wereld. Maar dat is de duivel, de draak, de antichrist, kortom het tweede beest uit Openbaring 13. En dan hebben ze toch allebei dus. En in de praktijk moet ik u zeggen, maakt het natuurlijk weinig verschil. Gezamenlijk, maar dat staat er ook in Openbaring 13, gezamenlijk oefenen zij de macht uit. Want er staat in vers 12 van Openbaring 13, het tweede beest namelijk, die immers sprak als de draak, oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid van hetzelfde. Met andere woorden, ze zijn toch één. Samen doen ze precies dezelfde dingen en zo verder. Zij staan samen aan het hoofd van het rijk. De ene is de politieke machthebber, dat is de eerste hier, de vorst die komen zal. En de andere is, laten we zeggen, de religieuze. Of eigenlijk de filosoof, de valse profeet. Ja, daar komt de term ook vandaan, de valse profeet. Dat is wat hij is, maar samen doen ze het werk. En als ik het vertel, dan denk ik altijd aan die stukken die ik in de tijd las over de Maitreya. Ging altijd vragen en antwoorden. Die mensen verzonnen ook zelf de vragen, hoor. Dan konden ze ook zelf de antwoorden verzinnen. Dat moet je niet verder vertellen, doen ze overal. Maar vraag, zal de Maitreya in de toekomst de macht over de wereld of de volkeren op zich nemen? Het antwoord is nee, dat zal hij niet doen. Zal anderen zullen de regering vormen, maar hij zal zijn de grote inspirator. Nou, dan weet je precies hoe laat het is. Dat is ook precies wat de Bijbel erover leert. Maar de grote inspirator, spirit, geest. De grote inspirator, dat is degene die spreekt. Maar hij spreekt inderdaad als de draak. En als hij spreekt als de draak, is het de draak. En als hij spreekt als Jacob, is het toch Jacob. Maar die heb ik ook al aangehaald hier, geloof ik.
Geen van deze hoofdstukken, zoals Daniel 8 en Openbaring 13, spreken over Ezekiel
39.
Omdat hier
wel niet 70
de week,
hè? Nee, niet over Ezekiel 39. Dat komt daar helemaal niet in voor zelfs. Er is ook een goede reden voor. Uiteindelijk is het zo dat die kwestie van Ezekiel 39, die gaat over Gog en Magog, hè? Die de Joodse staat zouden verwoesten, dat is een aparte macht. Het is niet Israël, het is niet de antichrist, het is een groep die daar buiten staat. En omdat hij er buiten staat, bemoeit hij zich ermee, maar het loopt daarna meteen af. Zie? Gog en Magog uit Ezechiël 39, dat is een Oost-Europese macht in het algemeen. Misschien nog wat iets meer, maar ik denk dat het zich tamelijk sterk daartoe beperkt. In de tweede helft van de 70ste week, die bemoeien zich met de gang van zaken in Canaan. In de Joodse staat, zal ik maar zeggen. Omdat daar ineens vrede tot stand komt enzovoorts. Die vorst die komen zal, die doet daar het een en ander. Onder inspiratie en begeestering van de valse profeet, de antichrist. Maar misschien wordt hij al wel als Messias gezien, weet je veel. Maar het leidt inderdaad tot dat verbond, maar ook tot de oprichting van dat beeld daar in Jeruzalem. En dan krijg je dus daar oneenigheid. En als er is eerst vrede, maar op het moment dat daar wat oneenigheid uitbreekt, de schermutselingen weer beginnen in het midden van de 70ste week, dan, hè, moest ik vroeger op school al leren in verband met het communisme, hè. Wat streven die lui na? Zoveel mogelijk chaos in de wereld. Hoe meer rellen, hoe beter. Want hoe groter de chaos, hoe beter de kansen voor, voor de Sovjet-Unie. Maar voor het communisme is dan de filosofie die erachter stak. Hè? En zo is het ook. Als er grote chaos is, dan is er ruimte voor iemand die er zich mee bemoeit. U weet wel, onder het motto, twee honden.
Vechten om één
been. Dat heb ik vroeger nooit begrepen. Ik dacht altijd, die beesten hebben er toch elk vier. Ja. Maar goed, twee honden vechten om één been en de derde loopt er hard mee heen of zoiets. Hè? Zo werd het zoiets. En dat is ook wat gaat gebeuren. Maar daarom, omdat het een derde is, wordt hij buiten beschouwing gelaten. Bovendien, het blijft bij één oefening. Hè? Een veldtocht, om zo te zeggen. Een invasie daar in het Midden-Oosten. Maar daar komen die legers ook om. Wordt het er niet gedaan door de Heer zelf. Zo wordt het beschreven. Dus ze spelen daarna toch niet een rol van betekenis. Niet in het wereldgebeuren als zodanig. Al spelen ze een rol in de verwoesting van de Joodse staat. Maar ze worden beschouwd als legers die de Heer zelf daarvoor gerecruiteerd heeft. Dus vooruit. Maar ze vallen niet in een van de andere categorieën, om zo te zeggen. Dat staat er trouwens ook in Joël 2. Maar laat maar zitten. Gaan we terug naar Daniël 7. Waar dan vervolgens staat in vers 9, maar dat neem ik maar snel door, want het heeft met ons onderwerp niet zoveel te doen. Er staat, totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Niet dat die visioenen altijd exact gelijk zijn, maar je hebt nogal wat visioenen die tamelijk goed met elkaar overeenkomen. En deze komt tamelijk goed overeen met die van Ezechiël. De verschijning van wat daar genoemd wordt de heerlijkheid des Heren. Uitgebreid visioen met die cherubim, ook met raderen trouwens enzovoorts. Want het komt er ook redelijk overeen, iets minder, maar het komt een beetje overeen met Jesaja 6, om maar weer eens wat te noemen. Maar waar het om gaat is dat het gewoon een uitbeelding is van de verheerlijkte Christus op zijn troon. En dan ga ik meteen door. Dan komen we vanzelf bij de problemen. Er staat er, een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Leuk hè, dat er niet bij staat engelen. Dat had er wel bij kunnen staan, maar het staat er niet bij. Maar als u vraagt, wie zijn dit nu weer? Staat er misschien niet engelen bij, dus je mag vragen. Wie zijn zij?
De gemeente.
En het antwoord is, broeder, de gemeente, ja. Ik vind het ook jammer dat in Hebreeën 11 de uitdrukking een beetje weggevallen is, waar staat dat wij zijn gekomen tot de vele duizenden engelen, maar in werkelijkheid, er staat in Grieks echt tot de vele tienduizenden engelen. En daar staat er gewoon engelen bij, want wij zouden de engelen gelijk zijn en we zijn daaraan toegevoegd. Wij horen bij die tienduizenden engelen. Dat is de gemeente, want we zijn toegevoegd, staat er ook, aan de gemeente. En aan de tienduizenden engelen. Zie je? Welke? Nou, die Daniël 7. Maar ja, aangezien ook de gemeente natuurlijk in het Oude Testament verborgen is, wordt die gemeente hier verborgen achter deze uitdrukking. Het is niet alleen de Heer met zijn troon, maar we zouden toch met hem, zelfs de Corinthiërs wisten dat, we zouden toch met hem de wereld oordelen. Sterker nog, we zouden met hem de engelen oordelen. Zie, die positie nemen we in. Dus als het hier gaat om die troon, wel, dan zou toch de gemeente genoemd moeten worden. En je vindt hem hier dus eigenlijk ook. Maar verder. En het gericht zette zich, de rechtbank, en de boeken werden geopend. Dat wil zeggen dat er recht gesproken gaat worden. En toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. Leuk, hè? De hoorn is het ene beest, maar de woorden komen uit de mond en dat is dat andere beest. Ze zijn dus toch weer één. Maar ja, de openbaring zegt dat ook, hè. Ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Dat geldt voor beide beesten, want er wordt in openbaring zo beschreven. In openbaring 19 is het, geloof ik, nog me goed herinneren. Maar geldt natuurlijk ook gewoon voor het hele wereldrijk waar, aan het hoofd waarvan zij stonden. Zou vernietigd worden. En ook Babel, de hoofdstad, zou door vuur vernietigd worden. Dus dat past hier allemaal in dit vers. En daarna staat er, aangaande ook de overige dieren. Het is een mooi vers in dit verband, het is heel essentieel. Aangaande ook de overige dieren. Ja, er waren er hier maar vier en die hoornen staan op het vierde dier. Maar aangaande ook de overige dieren, dat wil zeggen de eerste drie. Het Babylonische, Medo-Persische en het Grieks-Macedonische Rijk. Men nam hun heerschappij weg. Was die dan niet allang weggenomen duizenden jaren daarvoor? Het antwoord is, verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Met andere woorden, eigenlijk bestonden al die wereldrijken nog. Het is in wezen namelijk hetzelfde rijk. Al heet het soms anders, al is de voertaal soms anders. Hoewel de voertaal is altijd dezelfde gebleven, Grieks. Sinds de dagen van Alexander de Grote. Maar vooruit is de cultuur soms anders, al heten de koningen anders, al is de grens ook soms anders. Het maakt weinig uit, fundamenteel is hetzelfde rijk. Het heet ook Babel, al ging Babel bij gelegenheid ondergronds, letterlijk en overdrachtelijk. Het is gewoon het rijk van de duivel. Het rijk der duisternis in de praktijk. Het rijk van de overste deze wereld, God deze eeuw en hoe je maar heet mag. Zie. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Je vindt dus de essentie van al die rijken terug in dat laatste wereldrijk, dat in elk geval. Maar met nadruk is het de luipaard. En een beetje is het toch de leeuw en de beer. Maar zo stond het beschreven in openbaring 13. En die hebben we vorige keer aangehaald. Nou goed. Bovendien in Daniël 2 valt ook het hele beeld. En niet alleen de voeten of de 10 tenen. En als je dus in Daniël 8 leest over, doch op het laatst huns koninkrijks als het de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben, zal er een koning staan stijf van aangezicht, dat is vers 23, dan kun je niet zeggen, nou ja, dat moeten de laatste dagen van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote geweest zijn, want in Daniël 7 is net gezegd dat het Rijk bestaat tot tijd en stonden toe van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn Rijk. En als het dus gaat om het laatst huns koninkrijks, gaat het dus inderdaad om de dagen van de wederkomst van Christus, kan niet missen. En daar moet die profetie dus vervuld worden met betrekking tot die afval enzovoorts. En niet alleen in verband met de Joodse staat in de 70ste week van Daniël, maar in verband met alle volkeren, juist en vooral in de tijd zelfs na de 70ste week van Daniël. En dus in de tijd van die 10 statenbond en de opkomst van dat laatste wereldrijk en zo verder. Ja, kijk rond of er niemand vraag heeft, maar het schijnt goed te gaan. Dus vooruit. Dan vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Wie zou dat nu wel wezen?
Als des mensen.
Nou ja, de uitdrukking zie, hij komt op de wolken des hemels, kennen we uit het Nieuwe Testament en speciaal uit Openbaring. En een beetje uit Handelingen 1, desnoods uit 1 Thessalonicenzen 4. Enzovoort. Maar u ziet de uitdrukking In het Nieuwe Testament is niet anders dan de verwijzing naar Daniël 7. En bovendien is het officieel, of het waar is, weet ik, officieel beschouwt men dit vers als de eerste schriftplaats waarin sprake is van deze uitdrukking, eens mensen zoon. Dat is gewoon de uitdrukking, de zoon des mensen. In elk geval is het zo dat in de Joodse traditie de uitdrukking zoon des mensen geacht wordt een messiaanse term te zijn, aanduiding van de Messias. En de uitdrukking kennen zij niet uit het Nieuwe Testament, want dat hebben ze of geloven ze niet. Zij kennen de uitdrukking inderdaad uit Daniël 7 vers 13. In elk geval, ze beschouwen de uitdrukking eens mensen zoon, de zoon des mensen, zoon van Adam, als de aanduiding van de Messias, en daar hebben ze volkomen gelijk in. Dat is hem natuurlijk. Zie. En nou even verder. En hij kwam tot de oude van dagen.
Dat dan.
Hè?
Wie mag dat dan zijn?
Goed, dank u broeder. Dat hoop ik altijd dat iemand dan zegt. Wie is dat dan? En bovendien, je hebt toch net gezegd dat de oude van dagen uit vers 9 de Messias is. De Heer Jezus Christus is. Wie is dan de mensenzoon? En als de mensenzoon de Messias is, wie is dan de oude van dagen tot welke hij nadert? Zij deden hem voor dezelfde naderen. En men gebruikt het vers natuurlijk soms ook, als men ooit zover komt, ter onderbouwing van de levende de goddelijke drie-eenheid. Waar het niks mee opschiet natuurlijk, omdat het er niks mee te maken heeft. Je hebt er toch maar twee hier. En geen drie, dus het schiet niet op.
Maar het was toch één. Het was toch één.
Het hele punt is dat. Dat is heel gemakkelijk. Dat is heel gemakkelijk. Als de Godheid op een of andere wijze gezien wordt, ziet men Jehovah. Ik moet eens een lijstje maken van al die termen. Dat is wat indrukwekkender, want ik vergeet altijd de helft. Ziet men Jehovah, ofwel men ziet het aangezicht Gods, of men ziet de achterste delen van God, of men ziet Nieuw Testament, de Zoon. Het is onder alle omstandigheden dezelfde. Het is niet hetzelfde helemaal, maar daar ga ik vanavond niet op in. Maar het is wel dezelfde. Hij is namelijk, wie? Jehovah. Dan wel Jezus van Nazareth in zijn opstanding. Hij is namelijk het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Het staat in Hebreeën 1 over de Heer Jezus in zijn opstanding. Maar niettemin de beschrijving past, en ik heb dat nog nooit horen bestrijden, de beschrijving past perfect op Jehovah in het Oude Testament. Of uitgebreider op de engel Jehovah. Hetgeen men helaas vertaalt met de engel des Heren, maar vooruit. De engel, namelijk Jehovah is het feitelijk. En hij is dus de oude van dagen. De Heer Jezus is de oude van dagen. Niet onder die naam, dat kan niet. Daarom zei ik al, het is niet hetzelfde, maar hij is wel dezelfde. Zie? Begrijp je hem?
Ja.
Nou ja, misschien begrijp je hem niet, maar hij zei toch, eer Abraham was, ben ik.
Ja, hier was ik.
Dus je komt dan. Nee, precies. Hij is de ik ben. Hij is, hoe dan ook, er zit wel ergens een lus in het verhaal. Maar hij is nu, en hij blijft er ook altijd, de uitdrukking van Gods wezen. Hij is het beeld Gods en hij draagt de naam Gods. Als men dus een voorstelling krijgt, een beeld, uiterlijk beeld. Als men dus een voorstelling krijgt van de Godheid, de abstracte, de onzienlijke, de onkenbare God, dan is het altijd de Messias dus, de Heer Jezus.
Alde heeft er ook te maken met onveranderlijk, want als je zegt van de Alpha en de Omega, dan zit dan Alde, dat wijst dan dat er is onveranderlijk, ja. Er is niemand anders.
Nee, maar dat staat er ook, er is niemand anders. Buiten hem is niemand, buiten Jehovah is niemand. Er staat in Jesaja en in Filippenzen staat dat de Heer Jezus die naam heeft.
Er is geen heel aantal algemeen.
Precies, ja, zelfs dat, en dat staat zelfs nog in het Oude Testament. Hoe je dat ook keert, of je het begrijpt of niet, hij is dezelfde op een of andere wijze. Dat hij op aarde kwam, mens werd enzovoorts, en vervolgens uitermate verhoogd werd, dat is waar, dat maakt het misschien wat ingewikkeld, maar vooruit. Maar het blijft toch hetzelfde verhaal. God kan niet gezien worden. Niemand heeft ooit God gezien. zegt Johannes in Johannes 1. En hij zegt er min of meer bij, maar het staat er wat anders dan ik het nu zeg, uiteraard. Maar hij zegt, maar voor zover er wat gezien werd, was het de zoon.
Mozes,
Johannes 1.
Mozes, die wilde dat graag, hè? Die zei, ik ben nou toch je vriend, laat me nou maar eens zien.
Het leuke daarvan is dat Johannes 1, daar wordt juist verwezen naar Mozes. In die tekst van de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En 1 of 2, misschien 3 versen erachter staat, niemand heeft ooit God gezien. Dat moet je vooral zeggen als je net Mozes genoemd hebt.
Ja.
Huh? Ja. Wat Johannes zegt, dus dat Mozes God niet gezien heeft. Maar wat zag Mozes dan?
Nou, God niet.
Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Maar dat is dus toch Christus. Nu, hij was toen de Christus nog niet, hij moest het toen nog worden. Oh, dat is ook inderdaad zo. Hij was ook de zoon van David nog niet, ook dat moest hij nog worden. Zie? Maar hij was het uitgedrukte beeld van Gods wezen en wij kennen hem nu als een zoon. Hij is een en dezelfde. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Enerzijds is de Heer Jezus Christus degene die van ouds is, de oude van dagen. In ieder geval ouder dan Abraham, maar als u mij vraagt ook ouder dan Adam. Hoewel hij zijn zoon is.
Ja.
En ook die van Abraham trouwens, maar vooruit.
Hè? David's zoon van Abraham.
Ja, maar enerzijds is hij de oude van dagen. En anderzijds is hij de zoon van Adam, zelfs in de zin van de laatste Adam. En dus komt hij pas heel laat in de geschiedenis op het toneel. Is hij nou die oude van dagen of is hij degene die het laatst kwam? Dan zeg ik, nou... Komt wel vaker voor dat een laatste de eerste is. Of een eerste de laatste. Dus ik heb er niet zo geweldig veel moeite mee. Hè? Weet je, schiet me er nog een te binnen. Er staat van Jericho, een beeld van deze wereld. Dat nadat het verwoest was, staat er dat het zou herbouwd worden op de... Op de eerstgeborene, geloof ik, en op de jongste zoon. En ik weet niet, men maakt er altijd 2 van. En dat kan ook best. Historisch is het waarschijnlijk ook zo gebeurd. Maar bij mijn weten, als je het profetisch neemt, gaat het echt maar om 1. Die aan de ene kant de eerste geboren is, maar wel degelijk de jongste was. Toch? Ik heb het nagevraagd aan Jacob, die zei het kan best.
Ja, oudste zal de jongste vriendbaar zijn.
Vriend. Nou goed, hier vind je dat. Dus ook de oude van dagen is tegelijkertijd de zoon des mensen. En dat impliceert de jongen van dagen uiteraard. Maar het leuke is bovendien dat in het Nieuwe Testament heb je ook die verwijzingen. Daar denk je nooit aan als je ze daar leest. Maar eigenlijk zou het moeten. Hè. Ik zoek op Johannes 5 is het, geloof ik. Johannes, ja, dat is Johannes 5, vers 26 en 27. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Daar vind je het begrip Vader en Zoon. Maar de Vader is de onzienlijke God en de Zoon is het uitgedrukte beeld van de Vader en dus van het wezen Gods. Maar daarna staat er, en hij heeft die zoon macht gegeven, het recht gegeven, ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Dat bedoel ik. Ik beschouw dit als de rechtstreekse verwijzing naar Daniel 7. En begrijp me nou vooral goed, die oude van dagen hier, in Daniel 7, is niet zozeer de vader... De oude van dagen is de zoon. Namelijk de zoon van God. En die andere, ja, daar kan ik niks over zeggen. Want er staat gewoon, is de zoon des mensen. En ik kan moeilijk zeggen, en de zoon des mensen is de zoon des mensen. Maar dat is hij dus. Hebben we die nog? Je vindt dus in Daniel 7 oude van dagen en zoon des mensen die tot elkaar naderen. Maar dat is niet vader en zoon in de zin van de godheid of zo. God de vader en God de zoon. Maar het is de zoon van God, dat is de oude vandaag. Hè? En de zoon des mensen. De uitdrukking van het wezen gods. En de uitdrukking van het wezen van de mens eigenlijk. Want daar komt het op neer. De vertegenwoordiger, officieel, de rechte, juridische vertegenwoordiger van God. En de juridische vertegenwoordiger van de mensheid. En daar hebben ze bij elkaar. En als het er staat en ze deden hem voor dezelfde naderen, wil het gewoon zeggen dat ze één worden. Ze één zijn. En dat is wat Johannes 5 dus ook zegt. De Vader heeft macht gegeven aan zijn zoon, of wat anders zeggen, God heeft macht gegeven aan de zoon van God om gericht te houden, omdat hij, die zoon van God, ook de zoon van Adam, de zoon des mensen is. Hebben die nog? En daar komen dus de beide lijnen bij elkaar. Welke lijnen? Nou ja, die uit Daniel 7 hier, maar eigenlijk moet ik wel zeggen, die uit 2 Samuel 7. Moet je uit het hoofd weten hoor, 2 Samuel 7 zegt, moet je uit het hoofd weten waar het over gaat. Dat is die profetie waar de heer tot David zegt dat uit zijn lijf een zoon zou voortkomen die een onvergankelijke troon zou hebben, uit David namelijk, en daarna wordt er aan toegevoegd en hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Daar heb je dus aan de ene kant de zoon van David die aan de andere kant ook de zoon van God is. Of aan de zoon. Maar de zoon van David is de zoon des mensen. De zoon van Adam uiteraard. Hè? Dat is duidelijk. Hè? Maar wat je in Daniel 7 dus vindt in vers 13. Oude vandaag en zoon des mensen. Zijn twee begrippen. Het is niet hetzelfde. Maar het is wel dezelfde. Zie. En daarna verwijst trouwens ook openbaring. In verband met het koninkrijk van Christus. Met, is onze broeder net genoemd. De alfa en de omega, het begin en het einde. De eerste en de laatste. En hoe dat maar heten mag.
In het Hebreeuws wordt het woord oude vandaag met olam en nog wat in verbinding gebracht. En dan betekent het zowel, meen ik met de herinnering, als existerende eeuwigheid.
Als dat waar is, ik zou het uit mijn hoofd niet zo durven zeggen, want ik weet het nog niet. Misschien dat ik er straks kan nakijken, als die computer het goed doet. Maar als dat zo is, als het begrip olam erin staat, dan wil het inderdaad zeggen de eeuwige. En dus dan krijg je de oude vandaag in de zin van degene die van ouds is, van onbeperkte, onbepaalde oorsprong. Je komt die uitdrukking tegen in de aanduiding van de hemel der hemelen. De hemel die van ouds is. En van ouds wil daar zeggen niet, die is er al lang. Het wil zeggen, die was er altijd al. En die blijft ook altijd. En zo is het met de godheid uiteraard ook. Zonder begin, zonder einde. Maar het leuke is van die uitdrukking weer, dat die in Hebreeën 7 van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus. De hoge priester van het nieuwe verbond. Zonder beginsel der dagen, zonder einde des levens. Ontleend aan Melchizedek, maar toegepast op de Heer Jezus. En dus is hij toch de oude van dagen. Zo komen we door Daniel 7, vers 14. En hem werd gegeven heerschappij. Leuk hè? Aan wie? Is het nou de zoon des mensen of de oude van dagen? En hem werd gegeven. Dat maakt natuurlijk niet uit, want we weten aan wie de heerschappij gegeven is. God namelijk heeft alle heerschappij gegeven aan zijn zoon, omdat hij de zoon des mensen is, lazen we zojuist in Johannes 5. En zo is het. Hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat is 3 keer hetzelfde natuurlijk, dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. Waarmee je maar weer ziet dat onder eeuwig hier wel degelijk verstaan moet worden. Altijd durend, daarom staat het er ook bij. Een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En daarmee sluit hij ook aan bij 2 Samuel 7. De stoel zijns koninkrijks zal niet wankelen. Gezegd over de zoon van David, die de zoon van God zou zijn. Dus ook die schriftplaatsen zou je naast elkaar moeten lezen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Aan mij, Daniel, werd mijn geest doorstoken in het midden van het lichaam en de gezichten mijns hoofds verschrikten mij. Ik naderde tot degene die daar stonden en verzocht van hem de zekerheid over dit alles. En hij zeide ze mij en gaf mij de uitlegging deze zaken te kennen. Deze grote dieren die 4 zijn, zijn 4 koningen die uit de aarde opstaan zullen. Let op, dat bestaat die uit de aarde opstaan zullen. Want er stond in vers 2... Er klommen vier grote dieren op uit de zee. En in de verklaring staat... Zij komen op uit de aarde. Kijk, dat maakt dus voor de symboliek geen verschil. Als de zee genoemd wordt, gaat het namelijk om de volkerenzee, zoals dat heet. En als het om de aarde gaat, gaat het om allen die daarop wonen. De volkeren der aarde heet het dan. En dat ik er even bij stilsta, is om te wijzen op de inconsequentie, want het lijkt een inconsequentie. Maar het gaat natuurlijk niet om het plaatje, om de tekening. Ieder die het uittekent krijgt problemen. Daar heb ik altijd leed van maken. Omdat het mij ook nooit gelukt is om het uit te tekenen. Maar dat ik het zeg is ook omdat in Openbaring 13 die twee dieren genoemd worden, die twee beesten, die twee figuren. De een komt uit de zee en de ander komt uit de aarde. En tegenwoordig zeg ik daarvan, dat maakt geen verschil. Het had ook andersom kunnen zijn, maakt geen verschil. Uit de zee wil zeggen uit de volkeren, uit de aarde wil zeggen uit de volkeren, te midden van de volkeren, op aarde namelijk. Zie?
Is die vergissing misschien mogelijk doordat het woord aarde nog eens verkeerd vertaald is?
Een van de punten is natuurlijk dat aarde is een betrekkelijk begrip. Dat wil zeggen, iets kan aarde zijn, wat is het dan niet? Nou, als het aarde is, dan is het bijvoorbeeld niet de zee. Dan heb je aarde en zee tegenover elkaar. Je kunt ook hebben aarde en hemel tegenover elkaar. Dat is een andere verhouding. Maar aarde en zee staan allebei tegenover de hemel.
Ja, maar het wordt
opgebruikt. En dan heb je geen verschil meer.
Het wordt ook opgebruikt soms voor Israël. Waar het land moet zijn en dan...
Ja, als ik zeg aarde is een betrekkelijk begrip, dan betekent het dus het is een beperkt begrip. De betekenis wordt begrensd en de begrenzing wordt bepaald door iets anders. Het begrip aarde is beperkt in de zin van het is niet de hemel. Het wordt ook beperkt, het is niet de zee. Maar het wordt ook beperkt door het is... Maar dan kan ik het woord aarde niet gebruiken. Dan moet ik het vertalen met land. En dat gebeurt ook veel. Het is namelijk hetzelfde woord, vraag het maar aan de boer. De aarde, dat is een land.
Grond.
Of grond, wat het maar is. En dan wordt het begrip land beperkt door andere landen die er omheen liggen. En daar komt de gedachte vandaan. Nou, ik zou het anders zeggen. Je kunt bewijzen dat het woord voor aarde in de praktijk de aanduiding is van het land. Namelijk het land. Israël namelijk. En in de symboliek is men geneigd het dan zo te verklaren. Want er staat land, dan komt het uit Israël voort. Is het de zee, dan komt het uit de volkerenzee voort. Waarbij men er stilzwijgend aan voorbij gaat dat Israël ook uit de volkerenzee voorkomt. Dus dat maakt er nog geen verschil. Maar het is niet helemaal eerlijk. Want je kunt aantonen dat het woord aarde of land de aanduiding is van Israël. Maar je kunt ook aantonen dat het de aanduiding is van alle andere landen. Die heten namelijk ook zo. En het is ook de aanduiding van alle droge land. Dus je kunt niet de betekenis uit het ene vers halen en dan zeggen dat betekent het daar dus ook. Dat is niet zo namelijk. Dus je moet die afweging maken. Maar deze vergelijking is een leuke hier in Daniël 7. Hier blijkt dat in het visioen komen de dieren uit de zee. Maar als het verklaard wordt, dan staat er gewoon... Het zijn koningen die uit de aarde opstaan zullen. Vers 17. De grote dieren die vier zijn, maar ze kwamen uit de zee... zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. En de aarde is hier ook niet Israël dus. En dus mag je dat soort toepassingen in Openbaring 13 ook niet maken. Je moet er voorzichtig mee zijn. De gedachte is gewoon dat als die uit de aarde opkomt of zo, dat is gewoon de duivel in de zin van hij is op aarde geworpen. Daarom staat er aarde. En als er staat dieren uit de zee, dan weet je, het is de volkerenzee. Zie, meer is er niet. Goed. Dus deze grote dieren die vier zijn, zijn vier koningen die uit de aarde opstaan zullen. Maar de heiligen der hoge... Plaatsen staat er dan achter. vooruit dan maar. Zullen dat koninkrijk ontvangen en ze zullen het rijk bezitten tot in de eeuwigheid, ja, tot in de eeuwigheid der eeuwigheden. Dat het om Israël gaat, lijkt me duidelijk, daar is ook geen twijfel over. Maar de vraag blijft dan altijd, waarom staat het er zo... En het stellen van de vraag is al voldoende om te beantwoorden. Waarom staat het er zo cryptisch? Geheimzinnig? Omdat het gaat om een geheimenis. Het is namelijk niet alleen Israël. Het is ook de gemeente. En in de praktijk is daar verschil tussen. Maar in de praktijk behoren ze toch allen tot Israël. De gemeente hoort ook tot Israël namelijk. Zie je? Bovendien, je kan dit ook terugkoppelen. Je kunt eerst zeggen, de Heilige Hoge Plaats, dat moet over Israël gaan, want dat weten we gewoon. Daar gaat het immers over in dit Bijbelboek. Over wanneer het koninkrijk, dat wil zeggen het Messiaanse Rijk, het Rijk van David, terugkeert tot Israël. Maar je kunt dit vers 18 ook terugkoppelen naar de duizendmaal duizenden die hem dienden en de tienduizendmaal tienduizenden die voor hem stonden. En over het algemeen gelooft men toch dat het daar gaat om hemelse wezens. En dan is het dus toch weer niet Israël. Al bestaat er een leer, want misschien dat ik het daar zaterdag nog over heb, die Israël ook naar de hemel wil promoveren. Om redenen die niet helemaal oprecht zijn, maar daarom ga ik er nou verder ook niet op in. Maar ik stel even vast wat ik geloof dan, en wat ik geloof omdat de Bijbel het zegt. Namelijk, er is maar één volk dat naar de hemel gaat, dat is de gemeente, en de hele rest blijft op aarde. Elk ander volk, ook Israël. Voor zover men niet tot de gemeente hoort, blijft men op aarde. Al is het dan tot in eeuwigheid de nieuwe aarde, maar niettemin, want dat is eigenlijk het hiernamaals, hè. Maar de gemeente wordt bevorderd tot heerlijkheid. Kijk even naar broeder dokter. Zo, we rekenen straks wel af.
Ik zeg
direct
niet van halleluja.
Nee, oh, hoort eigenlijk wel. Oh, je moet zo'n halleluja hoedje opzetten, dat mag ook. Maar goed. De heiligen der hoge plaatsen. Het is Israël inclusief de gemeente uiteraard. Dat er onderling verschil tussen is, dat is waar. Maar het wordt hier uiteraard niet geopenbaard. Dat wordt pas in het Nieuwe Testament geopenbaard. En vandaar de cryptische uitdrukking. Vers 19. Toen wenste ik, vroeg ik, naar de waarheid van het vierde dier. Kijk, dat is logisch, want u en ik, wij weten al, want we hebben het al even aangehaald, dat daar de problemen zitten. Bij het vierde dier. Waarom? Omdat het vierde dier niet maar het vierde koninkrijk is, uit deze reeks, maar meer dan dat. Zie? En dus, toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier. Maar ja, dat is een verborgenheid eigenlijk. Dus het wordt wat problematisch, ook in de toelichting die nu volgt. Ik wenste naar de waarheid van het vierde dier, wat verscheiden was van al de anderen, zeer gruwelijk, welks tanden van ijzer waren en zijn klauwen van koper, en het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. Dat is gewoon de herhaling van wat feitelijk in vers 7 stond, hè? En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren, en de andere hoorn die opkwam en voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had, later pas kreeg eigenlijk, maar vooruit, die hoornen had en een mond die grote dingen sprak, zelfde uitdrukking weer, hè? Net als in Openbaring 13, en wiens aanzien groter was dan van zijn metgezellen. Het was een kleine hoorn, maar hij wordt uitnemend groot, een bekende verhaal. Iemand waarvan in Daniel 11 staat, men zou hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij nam het kennelijk wel en hij werd dus heel groot. Hè? Dat is die vorst die komen zou. En, als ik daarna zeg, ik denk dat het een Palestijn is die tot wereldmacht komt. Dan denk je misschien ook van, ja, dat kan toch niet. Dan zeg ik, nou, dat is een goed argument. Dat kan niet. Dat kan eigenlijk niet. Maar juist daarom, want dat is wat de Bijbel er feitelijk over zegt, toch? En als je in 1949 gezegd had dat een uit die Palestijnse vluchtelingen, want toen ontstond het probleem, hè, dat een van die Palestijnse vluchtelingen of een van zijn afstammelingen het zou komen tot wereldheerschappij, zou je helemaal je een bult gelachen hebben. Maar ja, het is toch wel zoals beschreven wordt, hè? Nou goed. Dan vers 21. Ik had gezien dat die hoorn, die ene hoorn, krijg voerde tegen de heiligen. Want wat eerst heet het overige, hij vertrad het overige met zijn voeten, heet nu, hij voerde krijg tegen de heiligen.
Dat was gezegd.
Juist, en wie zijn er heilig? En dan moeten we helemaal terug naar de echte betekenis van de term. De heiligen zijn letterlijk degene die geheiligd zijn en dus apart gezet zijn, dat is de ene kant van het woord, die apart gezet zijn ten behoeve van de dienst aan God. En dat is dus de andere kant van het woord. Als je het helemaal overdrijft weer, dat begrip, dan krijg je dat verhaal van de hoge priester die uit de mensen genomen werd, apart gezet, en gesteld wordt bij God in de zaken die daar te doen zijn, door de God van Gods wegen aangesteld. Maar dat is wat heiliging is. En op meer aards niveau, heilig mij of zonder mij af, de zonen van Aaron, enzovoorts. Maar het is ook wat Israël overkwam. Israël werd uit de volkeren genomen. Ene kant was het uit der Galdeën, en dus uit Babel. Aan de andere kant uit Egypte, dat is ook waar. En in de praktijk is er niet zoveel verschil tussen. In de praktijk, in de typologie althans niet. Maar in ieder geval genomen uit de wereld en aangesteld tot priesterlijk, nou ja, koninklijk priesterlijk volk. Een volk van koningen en priesters om God te dienen. Waarna de vraag is, doen ze dat ook? En mijn antwoord is, daar gaat het nou niet over. Afhameren, buiten de orde, die vraag. Wij zijn heiligen in Christus Jezus. Opdat wij als koning en priesters, als koninklijk priesterlijk volk, nou ja, in onze dagen hoofdzakelijk als priesterlijk volk dan, God zouden dienen. Daarom zijn wij heiligen. Maar doen we dat ook? Begrijp je me goed, dat geldt voor alle wedergeboren mensen. Ze zijn heilig. Maar wandelen ze in overeenstemming daarmee? Zijn ze in de praktijk ook? En het antwoord is nou een heleboel niet. Maar daarom zijn ze niet ineens onheilig geworden, of zo. Zelfs de Korintiërs waren heiligen. Lees het maar na. Ik heb net van de week heb ik iemand een artikel laten vertalen. En daar wordt dan gesproken over iemand die een ontmoeting had met, in het Engels, met a saint. En de Engelsen of Amerikanen begrijpen wat bedoeld wordt. A saint, een heilige. Ze bedoelen gewoon een andere gelovige. Ze gebruiken die term ook, een heilige. Maar als je dat naar het Nederlands vertaalt, en het werd naar het Nederlands vertaald met een heilige, dan begrijpt geen Nederlander wat er staat. Dan denk ik, maar heeft hij een ontmoeting gehad met Sint Antonius? Of zou het toch Sinterklaas geweest zijn? Moet iets sneller timen, want zei ze me voor. Ja. Maar goed, begrijp je wel. Maar inderdaad, gelovigen zijn heiligen. Al gebruiken wij het woord in het Nederlands normaal gesproken niet zo. In andere landen doen ze dat wel. En de Bijbel doet dat ook. Zie? En daarom kan het dat als hier staat, hij voerde krijg tegen de heiligen, dat dat gaat over krijg tegen de Israëlieten, die overigens ongelovigen zijn. Waarom zijn ze heiligen? Wel omdat God dat volk verkiest om hem te dienen. En dat is weliswaar in onze dagen niet mogelijk om het zo te zeggen. God verkiest de gemeente in onze dagen. Maar zodra de gemeente weg is, gaat die keuze toch weer naar Israël. En daarom wordt het bestookt met het evangelie. Het is niet zo'n mooie term, maar ik schiet me geen andere te binnen. Daarom worden we geconfronteerd met de prediking van het evangelie. En daarom wordt het van Gods wegen in de verdrukking gebracht, opdat het inderdaad tot geloof zou komen en daardoor bekwaam zou worden om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Komt bekend voor eigenlijk, die uitspraak. Maar goed.
Moet hier een bepaalde restrictie op toepassen? Ik bedoel, dit wordt gezegd toen Israël Gods volk in zijn totaliteit eigenlijk nog was. Terwijl eigenlijk, zeg maar, met het Nieuwe Testament, maar eigenlijk Paulus zegt, ja, Israël is tijdelijk terzijde gezet.
Ja.
De 10 stammen waren, maar er zal een nieuw verbond komen, zegt hij, niet meer. Maar uiteindelijk, ik bedoel, wij weten nu wel, je zegt net al, het is een ongelovig volk.
Ja.
Dus formeel is het niet Gods volk. Maar God wil die banden wel weer aanhalen. Dus
ja.
Als je hier staat van heiligen, dan zeg ik, ja, in hoeverre? Ik bedoel, het is altijd een klein beetje dubieus natuurlijk.
Ja, nou, er zijn natuurlijk maar twee mogelijkheden. Of het gaat over Israël als volk als zodanig, het Joodse volk primair dan, want daar begint het dan toch mee. En in de 70ste week gaat het natuurlijk eigenlijk alleen maar over die twee stammen, over het Joodse volk. Of het is de uitdrukking ter aanduiding van de gelovigen uit dat volk. Die zijn dan heilig op dezelfde grond als wij nu, op grond van geloof, bekering en dat soort dingen meer. Maar er staat, hij voerde krijg tegen de heiligen en dat hij die overmocht. En dat kan uiteraard niet.
Nee.
Dan kom je niet uit. Dus er zit weinig anders op, denk ik, dan te concluderen dat het inderdaad gaat over het Joodse volk als zodanig. Nog in ongeloof, maar niettemin verkoren. Voor wie daar moeite mee heeft, kan ik natuurlijk ook nog erop wijzen dat het natuurlijk een tijd is van een korte tijd, van enige jaren, van Israël wordt geroepen en wanneer is het heilig? Op het moment dat het geroepen wordt of op het moment dat het aan de roeping gevolg geeft en dan er zit een paar jaar tussen. Maar kijk, is er al het uitverkoren volk al voor de uittocht uit Egypte of pas daarna? Nou, strikt, zo smal mogelijk, pas daarna. Maar in het algemeen, wij weten hoe het was. God had het volk daarvoor bestemd. Had die functie ook nog niet aan iemand anders gegeven. Er was geen ander volk gods. Dus ja, dan moet dat Israël zijn. Ook voor de uittocht uit Egypte. En zo zie ik het hier dus ook. De heiligen, nou ja, het is enigszins prematuur om het zo te noemen. Grijpt op de tijd wellicht enigszins vooruit, maar niettemin na de opname van de gemeente is Israël het volk waar God zich mee bezig had en God zegt, dat volk gaat mij dienen.
Zo. Lucas 1 vers 33 die je daar heel duidelijk in.
Is dat zo?
In die belofte aan Israël.
In die belofte aan Israël? Ik zal eens even kijken, broeder. Lucas 1 zei u, vers 33... Ja, in elk geval, hè. Waar aangekondigd wordt de geboorte van de Heer Jezus. En waarvan staat in vers 32, deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Heb je ze weer bij elkaar, hè. De Zoon van Maria, maar aan de andere kant, en dus de Zoon van David, maar aan de andere kant, hij zal de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God de Heere zal aan de troon van zijn vader David geven. Heb je hem nog een keer?
De zoon van David.
Ja, de zoon van David. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Dat maakt het volk Israël tot de eerstelingen in dat koninkrijk dus. Hè. Daar gaat het om. Hè. Hij zal een koninkrijk hebben over heel de wereld, vanzelfsprekend. Maar meer specifiek over Israël. In de eerste plaats, het huis Jacobs. Maar goed, ik kan diezelfde vraag kan ik nog anders stellen. Op welk moment zijn de zonen van Aaron geheiligd? Op het moment dat de Heer zegt, heilig mij de zonen van Aaron. Of op het moment dat dat inderdaad uitgevoerd is? Waar begint het? Als de Heer het zegt of dat het gebeurd is? Ja, dat is allebei te verdedigen. Het kan allebei, het hangt er maar vanaf waar je het leest en of je de termen ergens tegenkomt. Verder heeft het geen zin om daar dieper op in te gaan. En dus ik heb in Daniël 7 geen andere keus. Hij voerde krijg tegen de heiligen dat hij die overmocht. Dat kan je van het gelovig overblijfsel in het algemeen niet stellen, dat hij die overmocht. Een enkele gelovige wellicht, want er zouden er gedood worden enzovoorts. Maar in het algemeen kan het niet. Maar hier staat, hij voerde krijg tegen de heiligen en dat hij die overmocht, dat wil zeggen, hij vestigde zijn macht daarover. En dat doet hij, deed hij, die hoorn, die vorst die komen zal, totdat de oude vandaag kwam en het gericht gegeven werd aan de heiligen der hoge plaatsen. Zie je dat de gemeente is, dat toch weer? In ieder geval zit het erin. En dat de bestemde tijd kwam dat de heiligen het rijk bezaten. Maar wie zouden het rijk bezitten? Israël, met daarin opgenomen dan, want we maken nu het onderscheid ook niet, hè? Met daarin de gemeente. Maar ze heten de heiligen, dus toch. Maar eerst komen die heiligen dus wel degelijk onder de macht van deze figuur. En daarmee zijn we er nog niet, want het wordt nog uitgebreider gezegd in de volgende verse. Hij zei al dus, het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn. Nou ja, het is het zesde rijk, Want er gingen er nog twee aan vooraf, dus om de telling moeilijk te maken. Maar wat hier het vierde heet, heet in Daniël het zesde, het Romeinse Rijk namelijk. In Openbaring 17 heet het zo, hè? Zeg ik het verkeerd? Ja, goed. Openbaring 17, daar is dit rijk, het Romeinse Rijk, het zesde rijk. Want er gingen aan het Babylonische Rijk nog het Egyptische en het Assyrische vooraf. Daarna wordt het Tien Statenbond de zevende. Dan zeggen wij, dan zijn ze er allemaal. Maar daarna heet die één die uit die tien opkomt alsnog de achtste. Alleen de tien verdwijnen niet. En dus het zevende rijk blijft tot het eind aan toe, maar er wordt een achtste geïntroduceerd. Overkoepelende macht is dat. Nou goed. Het vierde die zal het vierde rijk op aarde zijn, dus het Romeinse Rijk. Dat verscheiden zal zijn van al die rijken, want het had Babel niet als hoofdstad. En het zal de ganse aarde opeten, zijn macht uitbreiden over de hele aarde dus. En in elk geval over het hele land, want zo kun je hem ook lezen. En het zal dezelfde vertreden en het zal ze verbrijzelen, zijn macht vestigen. Belangen er nu de tien hoornen uit dat koninkrijk, zullen tien koningen opstaan uit dat koninkrijk. In de praktijk betekent het toch daarna, en zo is het ook, dus na het Romeinse Rijk. En als het is, als je zou willen lezen uit het Romeinse Rijk, dan nog betekent het dat het Romeinse Rijk eerst verdwijnt en dat het daarna zo'n bond van tien staten komt. Maar die heet dan niet meer het Romeinse Rijk, blijkbaar. Maar zoals gezegd, dat staat hier net niet. Maar een openbaring wel. Want daar krijgt hij een ander rugnummer. Volgnummer, weet u nog? Romeinse Rijk nummer 16, Statenbond nummer 7 en dan die ene hoorn is nummer 8. Staat er allemaal keurig bij. Dus het kan niet missen. En daarom heet het boek ook Openbaring. Nou goed. Belangen er nu de tien hoornen. Uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan en een ander zal na hen opstaan. Als je de nummering uit Openbaring toepast, heb je hier geen probleem. Het zesde rijk en dan de tien hoornen, het zevende rijk en een ander zal na hen opstaan. Niet ondergaan, opstaan. Dat is dus eventueel nummer 8. En dat zal verscheiden zijn van de vorigen en het zal drie koningen en daarmee koninkrijken niet uitroeien. Hoewel dat onze conclusie zou zijn vanwege het uitvallen van drie horens. Maar er staat het zal drie koninkrijken of koningen vernederen. Dat wil zeggen, hij zal ze aan zich onderwerpen. En voor de andere zeven geldt dus dat ze hun macht vrijwillig geven aan die ene hoorn. Maar in Openbaring 17 heet het dan dat ene beest. Maar goed, het is dezelfde figuur uiteraard. Hebben we die? Dus blijven gewoon tien tot het eind aan toe. En van die ene hoorn staat dan vervolgens in vers 25... en het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, grote dingen spreken, en het zal de heiligen, nou er stond, het zal de heiligen krijg aandoen en hij zal hen overwinnen, of hij overmocht. Maar hier staat, het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. Het zijn in ieder geval degene die het koninkrijk zouden ontvangen. En dat is in elk geval Israël. Hij zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. En het zal menen de tijden en de wet te veranderen. En menen, en ook mening, dat woord staat trouwens ook in Openbaring in dit verband, heeft in de Statenvertaling de betekenis van doel. Hij heeft als doel, als het zijn mening is, is het zijn doel, niet zijn opvatting, maar zijn doel, zijn gerichtheid. Dat is wat het woord 350 jaar geleden dan toch in elk geval betekende. Het zal menen de tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden. U weet, de zevendedags Adventisten, die zijn meesters in het omgaan met Daniël en Openbaring. Daar is het hele instituut op gebaseerd. En zij willen ons onder de wet hebben, weet u nog. En ze lezen dus in Daniël 9. Hij zal met de velen een verbond maken, heb ik hier aangehaald. En men zegt dan, dat is het verbond der wet. En hij is Christus. En hij zal het verbond versterken, zal ons alsnog weer onder de wet brengen. En de zijn Sabbat laten vieren en al dat soort dingen meer. En met En in dit vers leest men dan is al menen tijd en de wet te veranderen. En men leest zo zonder meer, die hoorn is antichrist. Weet je veel wie de antichrist is, weet je wel. Je noemt het gewoon antichrist. En die zal de tijden de wet veranderen. En onder de wet verstaat men dan de Mosaïsche wet of Joodse wet, althans Bijbelse wet. En onder tijden verstaat men inderdaad dan weer de zevende dag, de Sabbat. Tijden en de wet veranderen heeft dan tot gevolg dat we niet meer onder de wet leven en ook de Sabbat niet meer houden. Zoiets is dat. Hè. Maar dat moet je dus allemaal vergeten, want dat heeft er uiteraard niets mee van doen. De sporen van die opvatting vind je overal terug in allerlei commentaren. Heel vervelend. Waar het om gaat is dat de tijd veranderd wordt. Nou, tijd kun je niet veranderen. En dus kan het alleen betekenen dat er een andere tijdperk komt. Hè? En in het Engels heet zo'n ding een age. En dan krijg je dus een new age. En vervolgens tijden en de wet, ik lees zo'n uitdrukking altijd als tijden en de wet als één geheel. Want wet betekent gewoon onderwijs. Wet is onderwijs, dat is de basale betekenis van de term. Er komt namelijk een nieuwe leer, nieuw onderwijs. En als dat ingang vindt, dan breken er dus ook andere tijden aan. Dat verandert namelijk de cultuur en dat noemen we dan voor de gelegenheid de tijd. Zie je? En dat is waar inmiddels ook al jaren aan gewerkt wordt en over gesproken wordt. De nieuwe tijd moet komen. Betekent niet noodzakelijk dat het hetzelfde is als de New Age, maar andersom wil men het graag wel zo voorstellen.
Heeft het nog te maken met de nieuwe wereldorde?
Ja, precies, broeder. De nieuwe wereldorde, dat is een term die komt uit weer iets andere richting. Maar niettemin, die termen komen en ook die richtingen komen heus bij elkaar en waar die krachten verenigd worden, ontstaat dus een nieuwe tijd. Wanneer is er mee bezig? Ook al beseft men dikwijls niet dat het komt en dat het antichristelijk is. En dat het iets van doen heeft met de heerschappij van de duivel. Dat beseft men dikwijls niet. Maar niettemin, die kant gaat het op. Nieuwe tijd. Andere wereld. Dat is zijn doel. Maar u begrijpt ook in het licht van het Nieuwe Testament dat niet de ideeën zijn van die politieke leider, waarover het hier gaat, die koning, die koninklijke waardigheid wellicht niet zou geven, maar dat het voortkomt uit die figuur met die grote mond, die grote dingen spreekt. Godslasteringen spreekt, waarom? Omdat hij een andere godsdienst predikt en eigenlijk een andere god dus ook. Want dat is hij uiteindelijk zelf.
Ja, nou ja,
weliswaar in vernedering, maar dat vertelt hij er heus niet bij. Huh? Dat is het verhaal. Want reken maar dat er een andere tijd op aarde aanbreekt als de duivel op aarde is geworpen. Zo simpel is dat. En dat is ook wat Openbaring veel uitgebreider beschrijft. Maar ja, de nederwerping van Satan op aarde vormt geen onderwerp in het Oude Testament. En voor zover het al genoemd wordt, wordt het opgehangen aan andere namen. Hè? Aan de koning van Tyrus of de koning van Babel. En dan kun je nog niet bewijzen dat het over de duivel gaat, tenzij je het Nieuwe Testament erbij hebt. En dat bedoel ik nou inderdaad maar te zeggen. Want daar gaat het om. Het zal menen de tijden en het onderwijs, de filosofie, te veranderen. En zij, de heiligen der hoge plaatsen, dus, zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot één tijd, een dubbele tijd en een gedeelte eenstijds. Dat is samen 3,5 tijd, heeft men mij voorgerekend. En het lijkt mij ook wel aardig te kloppen. En hoe lang dat dan is? Ja, er staat hier ook cryptisch, dus dat weet je dan niet. Maar aan de hand van Daniel 9 krijg je toch het zware vermoeden dat het gaat over 3,5 jaar. Namelijk de helft, de laatste helft in het bijzonder, van de 70ste week van Daniel. En elders wordt die tijd ook genoemd, niet alleen als 3,5 jaar, maar ook als 42 maanden en ook als 1260 dagen. Dus dat kan niet missen. En waar het hier om gaat is dus de tweede helft van de 70ste week van Daniel, de tijd van de grote verdrukking in elk geval. Dat kan ook moeilijk anders, want er staat daarna zal het gericht zitten. Want waar het over gaat is dat wat betreft Jeruzalem een einde komt aan de macht van de duivel, de macht van de antichrist, de macht van de heidenen bovendien in het algemeen, aan het eind van de 70ste week. Wanneer men de naam des Heren aanroept en de Heer op de olijfberg zal verschijnen. Dan wordt er eerst grote schoonmaak gehouden. Excuus dat ik het zo laconiek zeg, maar dat is wat het is. Er wordt grote schoonmaak gehouden in het land. Iedereen eruit. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Dat wil zeggen, men gaat er of horizontaal uit of verticaal. Ik bedoel, men sterft. Dat geldt voor ieder die daar is, inclusief die legers van Ezekiel 39 dus. En wat er daarna gebeurt is een wederopbouw, maar dat door de gelovigen uit het Joodse volk, of uit heel Israël uiteindelijk vanzelfsprekend. Dus daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen, hem verdelgen en verdoende tot het einde toe. Het moet ook duidelijk zijn, als er staat, ze zullen in deszelfs hand overgegeven worden, dat het gaat om een macht die geforceerd, maar fors betekent macht, hè, een macht die op hen gelegd wordt. En dat is dus vanaf het midden van de 70ste week, wanneer het afgodsbeeld wordt opgericht enzovoort, en dus de Joodse, of wat het maar is, religie verboden wordt enzovoort. Maar dat wordt verder uitgelegd, en dat hebben we al gelezen, in Daniël 8. En hier hebben we dus diezelfde afval. Dat woord staat er niet, maar het is wel wat het is. En eigenlijk, Daniël 8 geeft in hoofdzaak commentaar juist op deze uitdrukking in hoofdstuk 7. Namelijk, hij zou het overige vertreden met zijn voeten. Datgene dan twee keer staat. En daarna vers 21, hij voerde krijg tegen de heiligen die hij overmocht. En daarna in vers 25, hij zal de heiligen die der hoge plaatsen, of der hoge, verstoren. En het zal menen, tijden en wetten veranderen, ze zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot tijden en een gedeelte des tijds. Dat is de beschrijving van die afval in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar het is een afval die van Gods wegen vergezeld wordt met grote verdrukking. Het brengt daarmee grote verdrukking over het volk. Ook van buitenaf, ook door die invallende legers en zo verder. En het brengt dus alles bij elkaar een zeer haastig verderf. Maar zo heet het natuurlijk ook in 1 Thessalonicenzen 5. Het brengt een haastig verderf over het volk. Het zal ook duidelijk zijn dat het verhaal hier uiteraard niet echt mee af is. Want die andere tijd enzovoorts, die is natuurlijk ook aan de orde na de 70ste week van Daniël. Maar niet meer over Jeruzalem of het Joodse volk, laat staan de Israëlische staat. Het gaat dan over de wereld als zodanig. En ook dan pas in die dagen zal deze hoorn, die kleine hoorn, zal uitnemend groot worden en zijn macht vestigen over de wereld als zodanig. Want nogmaals, de dingen worden hier niet vanzelfsprekend in de chronologische volgorde vermeld. Het kan best zijn, en dat geloof ik ook, dat deze dingen die vermeld worden in vers 25 plaatsvinden voor de gebeurtenissen uit vers 24. Tijd speelt geen rol, er wordt alleen gezegd wat hij zou doen, wie hij is enzovoorts. Hij zal zijn macht vestigen over al de volkeren, zal zijn tienstatenbond oprichten, maar niet noodzakelijk voordat hij eerst zijn macht vestigt over de Joodse staat. Die begrijp je toch, hè? Het heeft echt geen zin om vast te willen houden aan de volgorde der verzen en dan te zeggen, dat is dus de volgorde waarin het plaatsvindt. Dat is in Openbaring niet zo, in het algemeen niet, en hier in Daniël ook niet. Nou, dan tot slot vers 26. Daarna zal het gericht zitten en men zal zijn heerschappij wegnemen. Hem verdelgende en verdoemde tot het einde toe. Tot het einde van wat? Leuk, hè? Tot het einde van wat? Want in vers 25 is de 70ste week al om. Tijden, een gedeelte des tijds. En dan zit het gericht. En dan gaat men hem verdoen tot het einde aan toe. Maar dat is niet meer het einde van de 70ste week. Maar het einde van heel die bedeling. En dan ben je, mijn zinziens, toch 33 jaar verder. Maar het leuke is dat terwijl dat rijk in opbouw is, en dat gebeurt eigenlijk pas na de 70ste week, want wat in de 70ste week tot stand komt, wordt immers verwoest. En dus terwijl het rijk in opbouw is, na de 70ste week, is tegelijkertijd ook het rijk van Christus in opbouw. Die heb je toch, hè? Terwijl de Heer in beginsel zijn macht vestigt in Jeruzalem, vestigt deze figuur in beginsel zijn macht in Babel. Of althans neemt een aanloop daartoe. Maar dat kun je van de Messias natuurlijk ook zeggen. Naast elkaar ontstaat het. En dan strijden uiteraard die twee tegen elkaar. En dat loopt uit op wat dan in de volksmond heet Armageddon. De eindstrijd der volkeren. Maar dat is ver na de 70ste week van Daniel. De afvalligen het op hun hoogst zullen gebracht hebben in Daniël 8 vers 23.
Ik heb een vraagje. Hoe zit dat nou als de Heer Jezus zal gaan regeren hier op aarde?
Ja.
En wij zijn één met hem, wij zijn erheen gegaan. Ja. Maar als je dan zegt van, wij hebben een hemelse bestemming, dan begrijp ik niet.
Ja, nou die vraag is dezelfde als hoe het kan dat de Heer Jezus tot in eeuwigheid gezeten is aan de rechterhand Gods als hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Wat doet hij dan in Jeruzalem? Of op de Olijfberg? Als je dat begrijpt, begrijp je dus ook hoe het kan dat wij een hemelse positie, roeping, erfenis en alles hebben, burgerschap en niettemin op aarde het een en ander te regelen hebben. Bovendien, alles wat in de hemel is, heeft zijn uitwerking op aarde. Zeg, heb ik nagevraagd aan een astroloog, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Want dat meen ik ook niet echt natuurlijk.
Je kunt ook met een Nederlands paspoort in, maar dat je gewoon...
Precies, zo zit dat. Nou ja, wij wonen in de hemel, maar wij hebben in het buitenland wat te doen, zo kun je het zeggen.
De hemel is ook niet ver weg.
Dat komt er nog eens bij, want er zijn wat commentaren te geven. Wij zijn hier in de hemel, maar we zijn in de hemel. En we zijn in Christus. En die is in de hemel, dus het kan ook al niet missen. Dat is allemaal zo moeilijk, niet? Integendeel. Maar wij zijn hemelse wezens, wil zeggen dat we deel uitmaken van wat wij nu zouden aanduiden als de onzienlijke wereld. Begrijp me goed, dat wil niet zeggen dat het altijd onzienlijk is. Het kan zich manifesteren naar buiten toe. En dat zal ook gebeuren. Als we de engelen gelijk zullen zijn, zullen we bij gelegenheid zelfs zichtbaar verschijnen hier op aarde. En ik meen dat ik dat ook in de Bijbel gelezen heb. Maar ja, daar kan ik in een paar woorden niet verder toelichten. Dat heb ik wel eens in meer woorden gedaan, maar dat is een reeks banden. Hoeveel banden zijn dat? Onder de titel Het toekomstige werk van de gemeente of zoiets. 11 bandjes, nou, weet u dat ook. Daar heb ik een seizoen lang in Drachten over gesproken. Maar goed, datzelfde geldt voor de Heer ook. In de hemel, niettemin op aarde wat te doen. Het geldt voor de engelen ook trouwens, volgens Efeze 1, het laatste vers. Zij zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En we zien ze daarbij niet eens, maar ze zijn bij ons.
We zijn reeds mede gezet in de hemel, Efeze 2 vers 6.
Ja, wij zijn met Christus mede gezet in de hemel. En daarom zeg ik, als je begrijpt hoe het met Christus is, begrijp je ook hoe het met de gemeente is. Maar als je denkt dat de hemel, weet ik hoeveel duizenden, dan wel miljoenen kilometers hier vandaan is. Hè, dan.
En wat dan nog? Stel dat het zo zijn.
Ja, dan nog, die afstand betekent trouwens ook helemaal niks dan. Maar goed, ja. Nee, maar ik weet wel dat er misverstanden over bestaan. Maar dat komt door een veel te smalle voorstelling van zaken. Er zijn er ook die zeggen, we gaan met de opname weg. En alzo zullen we altijd met de Heer wezen. En daarna hoort nooit meer iemand van ons. Ik denk, ben je mooi klaar mee, zeg.
Daar staat ook nergens.
Ik heb hier nog wat te regelen hier op aarde bovendien. Een afrekening zelfs te houden, ook dat nog. Jazeker wel. Nee, alzo zullen we altijd met de Heer zijn. Maar het zal je gedacht zijn wat de Heer daarna allemaal doet. En ook hoezeer hij zich op aarde manifesteert. Zelfs zichtbaar, al hoeft dat niet noodzakelijk. Maar het geldt voor de gemeente ook. Maar het blijft een hemelse positie. Maar
wij zijn
wel
mobiel.
We zijn zeer mobiel. En versatile, veelzijdig. Ja. Maar wij moeten het hier dringend bij laten voor van het jaar. Want het is weer de hoogste tijd.